WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker.
Goedemiddag, oud-CDA-minister Maxime Verhagen is tegenwoordig het gezicht van Bouwend Nederland. En vandaag is het de dag van de bouw en wij spreken Verhagen zo dadelijk over, ook zo over zijn ambities. En verslaggever Ilan Hoekstra die is op bezoek bij columnist Leon de Winter. Twitter mee via hashtag WNL of via aapstaartje WNL op zaterdag. Niemand heeft ooit meer iets vernomen van de malaria-arts Pieter Schiphorst. Hij verdween in de jaren 50 van de vorige eeuw, evenals de zendingszuster Adrie Israël. Beide Nederlanders verbleven in Indonesië voor hun verdwijning en ze kenden elkaar. Schrijver Daan Fousser kreeg de brieven in handen die die arts schreef aan deze gereformeerde zendingszuster. En hij heeft die brieven inmiddels verwerkt in een roman in zijn boek Wandelen in Liefde. Daan Fousser is hier in de studio, welkom.
Dankjewel, Margreet.
Ja, de droom lijkt mij van iedere schrijver om zo'n heel pak brieven te krijgen met een schat aan verborgen informatie. Die Pieter Schiphorst en Adrie Israël hebben daadwerkelijk geleefd. Wat ben jij over hen te weten gekomen?
Over Pieter is heel veel te weten te komen via internet, maar ook via de familie. Zijn jongste dochter Elsa leeft nog. En van haar heb ik natuurlijk veel informatie gekregen, maar ook over zijn leven is veel te vinden op internet. Adrie is een onbeschreven blad. Ik ken haar naam en ik weet wanneer ze geboren is. Dat kon ik herleiden uit de brieven van Pieter. Maar over haar is niets terug te vinden, behalve dan dat ik weet dat ze uit het oosten van Groningen komt. En een diakonissenverpleegkundige was.
Ja, die brieven, waar kwamen die vandaan?
Die brieven kreeg ik van een aangetrouwde nicht in de Schiphorst-familie. Ik heb ze meegenomen als bewijs dat ze ook echt bestaan. Die mevrouw die had mijn eerste boek gelezen, Onvermijdelijk. En die zei, kun je hier iets mee? Nou, dat is natuurlijk inderdaad een cadeau wat je in je schoot geworpen krijgt.
Precies. Nou was het zo, begreep ik uit jouw boek, dat het helemaal niet de bedoeling was dat deze Pieter Schiphorst en Adrie Israël überhaupt persoonlijk contact hadden.
Nee, was ook niet de bedoeling. Uit het verhaal blijkt dat Pieter min of meer wegvluchtte uit Nederland, omdat hij in een tweede huwelijk was terechtgekomen. Dat was een beetje een verkeerd huwelijk. Hij keerde terug naar Indonesië voor zijn pensioen, maar ook voor zijn werk. En bij toeval ontmoetten ze elkaar op de boot naar Indonesië.
Ja, en dan gaan ze vervolgens, ja, het lijkt wel stiekem afspreken, maar dat lukt helemaal niet.
Nee.
Want dat mocht in die tijd niet, hè?
Nee, dat mocht niet.
Gewoon überhaupt niet man-vrouw alleen? Als
nou, dat mocht met name in het Kabanjahe zendingshospitaal mocht dat niet van de directeur, arts-directeur daar. Die had ieder contact feitelijk verboden, maar het was ook wel een beetje het gebruiken dat in dat soort kringen man-vrouw contacten niet plaatsvonden. Het was een beetje gereformeerde nonnen, noem ik er wel.
Nou ja, een beetje gereformeerde.
Een heleboel gereformeerde nonnen.
Maar de directeur zelf bezwangert een vrouw in jouw boek. Is dat werkelijkheid ook?
Dat is fictie. Alhoewel het wel gebeurd is, zei het onder andere namen en onder andere omstandigheden. Dat soort situaties kwamen al voor. Die directeuren voelden zich dan toch verheven boven, ja, boven, laat ik zeggen, de verpleegkundigen. En gingen toch ook een goddelijke gang. En hadden hele strenge regels voor de verpleegkundigen en het personeel, maar hadden minder strenge regels voor zichzelf.
Ja, zonder nou de uitkomst van jouw boek te verklappen, maar op de voorkant zie je al een stuk van een krant. En daar wordt iets over een ontvoering van een arts en een verpleegster geschreven.
Ja.
Is dat inderdaad een krant uit de jaren 50?
Ja, ik heb het krantartikel hier bij me, dus wat dat gaat bestaat. Het is ook een echt artikel uit 1953.
Dachten zij destijds wat er gebeurd was met die twee?
Nou, ze wisten dat de twee een soort wandelvakantie hadden afgesproken. Dat was bekend. Ze waren ook al geregistreerd in het pension waar ze beide sliepen.
Op één kamer?
Niet op één kamer, op twee kamers. Maar dat neem ik dan maar aan, omdat ze heel, heel gescheiden ook wel leefden. Er was natuurlijk inmiddels wel iets ontstaan tussen die twee in hun briefwisseling. En ze gingen wandelen naar de vulkaan, de Gunung Sibayak. En daar zijn ze nooit voor teruggekomen.
Die vulkaan is niet uitgebarsten.
Die vulkaan is niet uitgebarsten. Men heeft heel veel sporing gedaan en gekeken of men iets kon vinden. Het enige wat men teruggevonden heeft is de auto van Pieter Schiphorst. Hij reed in een bedrijfsjeep en die had hij op parkeerterrein gezet daar. Maar je zou verwachten dat je dan bij zo'n vulkaan toch resten vindt of bagage vindt of kledingstukken vindt of resten van mensen vindt. Maar dat is nooit gebeurd. En het grappige is, dit krantartikel was het enige dat bestond. Totdat ik onderzoek ging doen. En toen bleek dat er nog meer krantartikelen waren die van een later datum, dus van maart 1953 en april 1953. En daarin wordt dus weer tegengesproken dat het een kidnapping was of dat ze verongelukt waren. Omdat kidnapping en dat soort dingen kwam helemaal niet voor in die streek. En ontvoering kwam ook al niet voor in die streek. En men was ook verbaasd dat hij verdwaald zou zijn, Pieter Schiphorst. Want hij kende het gebied op zijn duimpje. Hij zwierf daar altijd rond, was een wandelaar. Hij zwierf daar heel veel rond. Dus hij kende de weg als geen ander. En het weer was normaal, alle omstandigheden waren normaal.
Heeft dat destijds ook een ophef gegeven in Nederland?
Het heeft natuurlijk ophef gegeven in Nederland. Zijn kinderen zaten in Nederland en de rest van de familie zat in Nederland. Maar men zat op afstand, dus er was heel weinig te doen. En de eerste suggesties waren ook wel dat hij gekidnapt was, dat er iets was gebeurd. En men leefde een beetje in het vertrouwen dat soort informatie klopte. Maar het leger is erop gezet, de politie is erop gezet, andere zoekacties zijn gestart. En er is totaal helemaal niets gevonden van die twee.
En nu is het 2016 en nu komen ze toch allebei een beetje tot leven. Ja. Hoe is dat voor de nabestaanden?
Ik moet zeggen dat ik toen ik met Else kennis maakte.
De dochter van Pieter Schiphorst,
is 85. En aanvankelijk zei ik, maakte ik een opmerking van nou, hij is er met die dame vandoor. Toen zei ze, nou, dat zou papi nooit doen. Later belde ze me nog eens een keer terug en toen zei ze, kom nog eens langs, want het had haar wel aan denken gezet. En toen dacht ze ook wel van, nou, papi kan het ook wel geanceneerd hebben. En dat baseerde dus op het feit dat hij bezit in Indonesië had. Hij had 3 huizen en een nogal stevige bankrekening. En daar was niets meer van teruggevonden. En van dat huis niet, van die huizen niet en van die bankrekening niet. En zij zich neergelegd bij het feit dat de revolutionaire regering dat allemaal geconfiskeerd had. En dat gebeurde ook wel met bezitting, maar het gebeurde in mindere mate met bankrekeningen en geld. Dus door mij is ze wel aan het denken gezet van, zou het zo zijn dat hij inderdaad is vertrokken met haar of ergens anders naartoe is gegaan.
Nou, je maakt ons in ieder geval heel nieuwsgierig naar jouw boek Wandelen in Liefde. Maar we horen je steeds over Pieter Schiphorst en de dochter ken je dus ook. Ja. Maar hoe zit het nou met Adrie Israël?
Van Adrie is niets teruggevonden. Het grappige is dat internet een open boek is, tenzij er niet op staat. En ik heb echt alle archieven doorgespit en ze zal zeker wel ergens tevoorschijn komen. Maar als je zoekt op internet op die naam, dan vind je niks. Als je zoekt in Oost-Groningen, vind je niks. Dus zij is een totaal onbekend iemand. En ik heb haar moeten, laat ik zeggen, reconstrueren uit de brieven die ik van Pieter had.
Ja, want zij had gezegd, ik stuur jouw brieven, maar je moet ze allemaal vernietigen.
Ja, het was natuurlijk een schande dat ze schreef met een getrouwde man. Ook al een man die 16 jaar ouder was. En ze had een vreselijke angst vanuit haar jeugd overgehouden voor überhaupt maar in aanraking te komen met mannen gebaseerd op haar geloof. Dat mocht ook helemaal niet. Dus ze had bedongen met hem van, ik schrijf je brief, ik wil graag met je corresponderen, maar alsjeblieft vernietig mijn brief. En hij, heel trouw, in zijn eerste antwoord aan haar, zegt hij ook van, ik heb je brief verscheurd en vernietigd zoals je gevraagd had.
Nou, er is heel, in ieder geval, goed vernietigd, want er is helemaal niets meer. En niemand weet ook wie zij nog was. En de nazaten daarvan zijn ook niet gevonden. Het zou heel mooi zijn dat na deze uitzendingen iemand zich meldt die iets meer kan zeggen over Adrie Israël in de jaren 50 op Sumatra, zendingszuster. Ja. In een diakonessenhuis.
Het zou een boek op zich zijn.
Dat zal een boek op zich zijn. Dank dat je dit wilde vertellen. Ja, Daan Fouzer, schrijver van het boek Wandelen in Liefde. Zijn eerste historische roman en zijn zesde roman in 6 jaar tijd.